بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بست مدوس أن زوستس. Vorige week hebben we het gehad over, waarover ook alweer? Over? Over weliedschap. En dat is onderdeel van de voorwaarden van het huwelijk, hè? Ik zie nieuwe gezichten, klopt dat? Ja, toch? Jij wel? Was je er vorige week? Nee, hè? Zie je, dat bedoel ik. Oké. Okay. Welkom. Welkom, broeders. We zijn aan het begin van deze studie, om even weer dingen in perspectief te zien. Aan het begin van deze studie zijn we begonnen met een introductie tot het huwelijk. We hebben het gehad over het belang van het huwelijk en over hoe sommige hedendaagse ideologieën een bedreiging zijn voor het traditionele huwelijk en het traditionele gezin. En daarna hebben we het gehad over het huwelijksaanzoek. Over het huwelijksaanzoek en welke regelgevingen daarbij komen kijken. Met name twee regelgevingen: het kijken naar de vrouw en welke vrouw je wel of geen huwelijksaanzoek mag doen, toch? Toen zijn we overgegaan op de voorwaarden van het huwelijk. En ik heb gezegd dat de voorwaarden van het huwelijk vier voorwaarden zijn. Welke vier voorwaarden zijn dat? Danny?
Bruidschat, olie, getuigen en wederzijds goedkeuring.
Oké. Bruidschat hebben we niet genoemd als voorwaarde.
Aanwezigheid,
nee.
Instemming van beide partijen.
Die heeft hij genoemd volgens mij. Ja.
Wally van
vrouw? Wally heeft hij genoemd. Getuige heeft hij genoemd. Specificeren van de huwelijkspartners. Dus het specificeren van beide huwelijkspartners. Of beginnen bij instemming van beide partijen. De Wally van de vrouw. Aanwezigheid van twee getuigen. En het specificeren van beide huwelijkspartners. En vorige week hebben we het gehad over instemming en over de Wally. Over instemming van beide partijen. En en de Wali. En bij de Wali hebben we wat uitgebreid stilgestaan. Hè? Bij de Wali hebben we uitgebreider stilgestaan. Als je dat gemist hebt, dan moet je dat terugkijken. Dat was een belangrijke bespreking. De derde voorwaarde is de getuigenis. Shahada, de getuigenis. Oftewel de aanwezigheid van twee mannelijke getuigen tijdens de huwelijksvoltrekking. Dus tijdens de huwelijksvoltrekking moeten er twee mannelijke getuigen aanwezig zijn. En dit is een voorwaarde van het huwelijk. Daar is een hadith over, overgeleverd door Ibrahim Ben en Daraqutni en anderen. Waarin is overgeleverd dat de profeet zei, sallallahu alayhi wa sallam, La nikaha illa bi waliyin wa shahidai adl. Oftewel, er is geen huwelijk behalve met een wali en met twee integere getuigen. Volgens veel geleerden is deze hadith zwak. Volgens veel geleerden is het een zwakke hadith. Maar er zijn ook andere teksten die hiernaar verwijzen. En het aanstellen van twee mannelijke betrouwbare getuigen is de praktijk van de Sahaba. En het is een voorwaarde voor, volgens de meerderheid van de geleerden. Excuus. Ik ben negatief getest, maar ik heb een beetje iets in mijn keel. En in mijn neus. Het is wel een beetje verkouden. Het is de praktijk van de Sahaba om twee mannelijke getuigen aan te stellen. En het is een voorwaarde volgens de meerderheid van de geleerden. Volgens drie van de vier wetscholen is het een voorwaarde van het huwelijk. Sommige geleerden zeggen dat twee mannelijke getuigen ten tijde van de huwelijksvoltrekking niet per se een harde voorwaarde is, maar dat het voornamelijk gaat om bekendmaking van het huwelijk. Zolang het huwelijk maar publiekelijk is geworden en bekend is geworden en het niet in het geheim is afgesloten, dan volstaat dat. Zij zeggen dat is nog sterker dan twee getuigen aanstellen, dat de mensen, de gemeenschap, de families op de hoogte zijn van het huwelijk. Dat is het belangrijkste daarbij. Maar hoe dan ook, om aan de veilige kant te zijn, is het belangrijk om altijd, ook bij de huwelijksvoltrekking, twee mannelijke getuigen aan te stellen. Dus de getuige is niet de wali. Vaak wordt die vraag gesteld, mag de wali ook getuigen? De getuigen zijn niet de wali. De wali is geen getuige. Hij heeft een andere rol, namelijk de rol van wali. En er is meningsverschil onder de geleerden over of bijvoorbeeld de broers van de vrouw of de broers, of sorry, de vader van de man getuige mag zijn. Want officieel in het islamitische in de islamitische rechtspraak is het niet toegestaan om iemand uit jouw stamboom, dus je ouders en je grootouders of je kinderen en je kleinkinderen, om die aan te stellen als getuige voor jou. In een normale rechtszaak mogen zij niet voor jou getuigen, omdat zij natuurlijk een belangenverstrengeling hebben vanwege hun verwantschap, vanwege jullie verwantschap. Dus hoe zit dat dan bij het huwelijk, aangezien het ook een kwestie van getuigenis is? Daarom zeggen sommigen van het mag niet de vader of moeder zijn, de moeder sowieso niet, de vader of opa, of zoon of kleinzoon van de man of de vrouw zijn. Andere geleerden zeggen dat het geen probleem is, omdat dit is niet een geschil zoals bij een rechtszaak, maar dit is een huwelijk. Dus er is geen tohma, er is geen belangenverstrengeling hier. Dus dat is geen probleem, inshallah. De wali kan het niet zijn, maar elke andere persoon die betrouwbaar is en man is en moslim, die kan getuigen bij een huwelijk. De vierde voorwaarde is het specificeren van de huwelijkspartners. Dit betekent dat er duidelijk moet worden gemaakt wie degene zijn die gaan trouwen. Als iemand drie dochters heeft en hij zegt tegen iemand, ik huw jou mijn dochter, dan volstaat dat niet. Dan volstaat dat niet, omdat welke dochter is dat? Dus er moet worden gespecificeerd, ik huw jou mijn dochter Fatima, of ik huw jou mijn dochter Khadija, etc. Of als hij één dochter heeft, dan volstaat het om te zeggen, ik huw jou mijn dochter. Dus hij moet haar specificeren met haar naam, of met een kenmerk die uniek is voor haar. Ik huw jou mijn oudste dochter, mijn jongste dochter, etc. Of met een ishara dat hij wijst naar haar, hoe dan ook. In ieder geval, er moet duidelijk worden wie zijn degene die gaat trouwen. Tijdens de huwelijksvoltrekking moet duidelijk zijn wie zijn degene die gaan trouwen. Dat is wat het specificeren betreft van de huwelijkspartners. Dit zijn de vier voorwaarden van het huwelijk. Nogmaals, instemming van beide partijen, de voogd van de vrouw, twee mannelijke betrouwbare getuigen en het specificeren van beide huwelijkspartners. Broeders en zusters, dit zijn de voorwaarden van het huwelijk. Hiernaast zijn er andere voorwaarden. En dus een voorwaarde betekent, wat betekent een voorwaarde? Dat het huwelijk niet geldig is als een van deze voorwaarden ontbreekt. Het huwelijk is niet geldig als een van deze voorwaarden ontbreekt. Dus die zijn echt cruciaal. Tegelijkertijd zijn er voorwaarden. En daar gaan we het nu over hebben. Dat noem ik de zelf ingebrachte voorwaarden. Ja, de zelf ingebrachte voorwaarden. Beide partijen kunnen zelf voorwaarden inbrengen die zij stellen aan elkaar voordat ze in het huwelijk stappen. Volg je dat? Beide partijen kunnen zelf voorwaarden inbrengen waar de ander zich aan dient te houden. Ja? En wat is het verschil tussen de voorwaarden waar ik het net over had en de voorwaarden waar ik het nu over ga hebben? De voorwaarden waar ik het net over heb gehad zijn voorwaarden die de sharia stelt. Voorwaarden die de sharia stelt voor de geldigheid van het huwelijk. Voorwaarden die de sharia stelt voor de geldigheid van het huwelijk. Deze voorwaarden zijn voorwaarden die beide partijen zelf kunnen inbrengen als zij dat willen. Het hoeft niet per se. Maar als zij willen, kunnen zij zelf voorwaarden toevoegen. kunnen zij zelf voorwaarden toevoegen waar de ander zich aan dient te houden. Tayyip. Zoals dat de vrouw kan zeggen bijvoorbeeld, ik wil niet naar het buitenland verhuizen. Ik wil in Nederland blijven wonen. Of ik wil dicht bij mijn ouders blijven wonen. Ja? Of ik wil mijn studie kunnen afmaken. Tayyip. Dat soort voorwaarden kan iemand inbrengen. En de man kan ook voorwaarden inbrengen als hij wilt. Alleen voor de vrouw is dat natuurlijk relevanter. Omdat de man zeg maar het gezag heeft binnen het huwelijk. Is het voor de vrouw relevanter om te overwegen of zij bepaalde voorwaarden wil stellen vooraf. Wat gebeurt er als de man, stel dat de vrouw bepaalde voorwaarden stelt. En de man die... houdt zich niet aan die voorwaarden. Stel zij zegt, ik wil als voorwaarde stellen dat we samen in Nederland blijven wonen. En na 5 jaar huwelijk besluit de man toch om naar het buitenland te gaan. Naar het buitenland te gaan. Wat is dan het rechtsgevolg? Het gevolg is dan dat naar het buitenland gaan wordt dan, volgens veel geleerden, niet dan haram voor hem. Het wordt niet per se haram voor hem, maar als hij dat doet, als hij zich niet aan die voorwaarden houdt, dan heeft zij het recht om het huwelijk te laten ontbinden door de rechter. Dus niet uit haarzelf, maar dan gaat zij naar de islamitische, dan kan zij, als zij wil, als zij het wil accepteren, als zij zegt, weet je wat, ik heb het bedacht, ik ga toch mee naar het buitenland, geen probleem. Maar stel dat zij zegt, ik sta erop, ik wil niet dat dit gebeurt, dan... heeft zij het recht om naar de islamitische rechter te gaan en te zeggen, dit is de voorwaarde die ik heb gesteld voor het huwelijk. Mijn man wil toch naar het buitenland of is naar het buitenland gegaan. Ik wil het huwelijk laten ontbinden. En als zij kan aantonen dat inderdaad die voorwaarde is gesteld voor het huwelijk, dan zal de rechter haar huwelijk ontbinden op haar verzoek. De voorwaarden die die mensen kunnen inbrengen, de voorwaarden die die mensen kunnen inbrengen in het huwelijk, kunnen we onderverdelen in 3 soorten voorwaarden. De eerste voorwaarden zijn geldige voorwaarden. Shurut sahiha. Geldige voorwaarden. Eerste categorie zijn geldige voorwaarden. Die moeten gewoon worden opgevolgd. Tweede categorie zijn voorwaarden die zijn ongeldige voorwaarden. Tweede categorie zijn ongeldige voorwaarden. Waarbij het huwelijk ongeldig wordt. Dus let op. Soms, als er een voorwaarde wordt gesteld, is die voorwaarde ongeldig. Tayyip, is die voorwaarde ongeldig. Vervolgens, omdat die voorwaarde ongeldig is, en die voorwaarde de essentie van de overeenkomst verandert, maakt het hele huwelijk ongeldig. Ja, dus de tweede categorie voorwaarden zijn voorwaarden die worden gesteld die ongeldig zijn, maar ze maken ook gelijk het huwelijk ongeldig. Ze maken de hele huwelijksovereenkomst ongeldig. De derde categorie zijn voorwaarden die ongeldig zijn, dus die komen te vervallen, maar het huwelijk blijft wel in stand. Wouter, iedereen heeft de drie categorieën. Wie kan ze herhalen?
Ik heb nog een vraag. Geldige voorwaarden, ongeldige voorwaarden en... Oké, die laatste voorwaarden, die
weet ik echt niet. Oké,
iemand anders? Ja. Geldige voorwaarden, ongeldige voorwaarden die het huwelijk ongeldig maken. En ongeldige voorwaarden die het huwelijk geldig maken, geldig houden.
Zusters, kan iemand de drie categorieën voorwaarden opnoemen? Zusters? Hebben ze geluid, broeders? Er is een microfoon.
Salam, een momentje hoor.
Oké.
Ja, de eerste is geldige voorwaarden. De tweede, ongeldige voorwaarden waarbij het huwelijk ongeldig wordt. Ja. En de derde, ongeldige voorwaarden waarbij het huwelijk in stand blijft.
Heel goed. Oké, dit zijn de 3 voorwaarden. De eerste, geldige voorwaarden. geldige voorwaarden. Dat zijn voorwaarden die correct zijn. De sharia accepteert die. De sharia accepteert die. En die moeten ook worden nageleefd. Die moeten ook worden nageleefd. En als dat niet wordt gedaan, zoals ik zei, dan heeft dus de andere partij het recht om bij de islamitische rechter het huwelijk te laten ontbinden. En de basis hiervoor is de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Al-muslimuna ala shurutihim illa shartan haram halalan wa halal haraman. De moslims zijn gehouden aan hun voorwaarden. Behalve een voorwaarde die iets wat haram is halal maakt. Of iets wat halal is haram maakt. Dus dit is de eerste categorie. Alle toegestane voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de vrouw zegt, ik wil niet naar het buitenland verhuizen. Ik wil in Nederland blijven wonen. Of de vrouw zegt, ik wil mijn studie afmaken. Of de vrouw zegt, ik wil dat mijn kinderen een bepaald soort Koran-onderwijs krijgen. Ik zeg maar wat. Alle voorwaarden die ze kan stellen. Allerlei voorwaarden die de vrouw zou kunnen stellen waar ze belang bij heeft. Waar ze zelf belang bij heeft. En de profeet zei sallallahu alaihi wa sallam, de voorwaarden die het meeste recht hebben. Hadith in Bukhari en Muslim. De voorwaarden die het meeste recht hebben om nagekomen te worden, zijn de voorwaarden die waarmee jullie intimiteit halal hebben gemaakt. Oftewel de voorwaarden van het huwelijk. En dit laat zien dat de voorwaarden van het huwelijk zwaar wegen bij Allah en iets groots zijn. En die voorwaarden die kunnen ten tijde van de huwelijksvoltrekking worden gesteld, of in de aanloop daarnaartoe. In de aanloop daarnaartoe. Dus stel dat bijvoorbeeld broeder en zuster zijn aan het kennismaken met elkaar. En bij een van die bijeenkomsten zegt de zuster, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat ik mijn studie kan afmaken bijvoorbeeld. En daarna praten ze er niet meer over. En het wordt niet ontkend door de man. En 2 maanden later gaan ze trouwen. Dan is dat een voorwaarde. En dan is het een voorwaarde. Dus ze hoeft niet per se te zeggen, ik stel als voorwaarde met een handtekening eronder. Als zij erover gepraat hebben, zij heeft duidelijk gemaakt dat zij dat belangrijk vindt, dan, en de man spreekt dat niet tegen, ja, dan geldt dat als een voorwaarde. Dan geldt dat als een voorwaarde. Of het nou ten tijde op het moment van de huwelijksvoltrekking is, of in de aanloop naar het huwelijk, het geldt als een voorwaarde en die is dan bindend. Sterker nog, de geleerden hebben een stelregel die luidt, al-ma'rufu urfen kalimashroti shartan. Oftewel, datgene wat algemeen geaccepteerd is in de gewoonte, wordt beschouwd als een voorwaarde. Datgene, alles wat volgens de gewoonte, als normaal wordt beschouwd, als algemeen geaccepteerd wordt beschouwd, dan geldt dat als een voorwaarde. Dan heeft dat dezelfde positie als een voorwaarde. Bijvoorbeeld, het is in onze moslimcultuur, hier in Nederland, is het doodnormaal dat een vrouw in haar eentje naar de supermarkt in de wijk gaat. Waarom niet? Dat ze daar naartoe gaat en dat ze boodschapjes doet en terug naar huis gaat. Dus haar man kan haar niet verbieden om dat te doen. Het is alsof het een voorwaarde is in de huwelijksovereenkomst dat de vrouw dat mag doen. Want zij ging het huwelijk in met de gedachte dat zoiets kan. Waarom niet? Dus omdat dit iets is wat algemeen geaccepteerd is, volstaat dat en hoeft ze het niet apart te benoemen in de huwelijksovereenkomst. Dat ze haar ouders mag bezoeken, dat je misschien niet elke dag, maar op zijn minst op regelmatige basis haar ouders kan bezoeken, kan haar echtgenoot haar niet verbieden. Waarom niet? Omdat het algemeen geaccepteerd is in onze cultuur, in de gewoonte, dat een vrouw haar ouders kan bezoeken. Als haar ouders natuurlijk redelijk in de buurt wonen. Dus, en maar hoeveel urfen kennen we shroti shartan. De urf, de gewoonte, heeft dezelfde positie als een voorwaarde in datgene wat kan en wat niet kan. De tweede categorie zijn ongeldige voorwaarden. Ongeldige voorwaarden. Ongeldige voorwaarden die de huwelijksovereenkomst gelijk ongeldig maken. Je moet je voorstellen dat er voorwaarden zijn, als die worden gesteld, dan is niet alleen de voorwaarde ongeldig, maar die voorwaarde neemt die hele huwelijksovereenkomst mee naar de afgrond. Die hele huwelijksovereenkomst is ongeldig. طيب waarom zij zeggen omdat de voorwaarden omdat dit soort voorwaarden die veranderen de essentie van de huwelijksovereenkomst. Waarom? Die veranderen de essentie van de huwelijksovereenkomst. Ja? Ja? طيب. Voorbeelden. Het huwelijk heeft bepaalde zaken die essentieel zijn in het huwelijk. Waar of niet? Het huwelijk heeft bepaalde zaken die essentieel zijn. Bijvoorbeeld, het blijvende karakter van het huwelijk. Dus als iemand de voorwaarde stelt dat wij getrouwd zijn voor 2 dagen. Ik trouw met jou, maar over 2 dagen loopt ons huwelijk van rechtswege af. Of over 5 uurtjes eindigt ons huwelijk automatisch. Deze voorwaarde, de tijdelijkheid van het huwelijk, gaat in tegen de essentie van de huwelijksovereenkomst. En het verandert de overeenkomst van een huwelijksovereenkomst naar een genotshuwelijk. Tayyip, naar een genotshuwelijk. In bepaalde gevallen zou je zelf kunnen zeggen, het verandert het huwelijk van een echt huwelijk naar prostitutie. Ja? Dus het verandert de essentie van de huwelijksovereenkomst. Het is niet te verzoenen met de essentie van wat een huwelijksovereenkomst is. Waarder? Voorbeelden. Een aantal voorbeelden. Een aantal voorbeelden. Eerste is nikah al-mut'a. Ik zei het net al. Nikah al-mut'a wil zeggen het tijdelijk huwelijk. Het tijdelijk huwelijk en wordt ook wel het genotshuwelijk genoemd. Dit betekent dat een huwelijk... dat bij de voltrekking van de huwelijksovereenkomst wordt de eindtijd van het huwelijk, wordt het einde van het huwelijk al afgesproken. Ja, het einde van het huwelijk wordt al afgesproken. En niet dat hij romantisch wil doen en zegt tot de dood ons scheidt, maar dat hij echt zegt, ons huwelijk loopt af over 1 maand of over 2 maanden, of zodra ik, stel dat hij in een ander land is, zodra ik terug ga naar mijn eigen land, dan is het afgelopen tussen ons, et cetera. Ongeacht of het echt een tijdsperiode is, zoals ik zeg, 1 dag, 2 dagen, 1 maand, of dat het wordt gehangen aan een gebeurtenis. Zodra jij zwanger wordt, scheiden wij. Zodra ons eerste kind geboren wordt, scheiden wij. Zodra ik terug ga naar mijn eigen land, scheiden wij. Ja? Dit is allemaal nikah al-mut'a, het is haram en is ongeldig met consensus van alle geleerden. En die voorwaarden, die tijdelijkheid, die voorwaarden, zoals ik zeg, maakt het hele huwelijk ongeldig. Dit huwelijk is ongeldig en nietig. Nietig. Heeft nooit plaatsgevonden. Een ander voorbeeld van een voorwaarde die het huwelijk ongeldig maakt, is wat ze noemen nikah al-tahlil. Nikah al-tahlil. Kijk, als een vrouw, als een man 3 keer van zijn vrouw gescheiden is, als een man 3 keer van zijn vrouw gescheiden is, dan mag hij niet met haar hertrouwen. Dan mag hij niet hertrouwen met haar. Hatta tankiha zawjan ghayrah. Totdat zij met een andere man is getrouwd geweest. Dus als een man 3 keer talak heeft gegeven aan zijn vrouw, mag hij niet hertrouwen met haar. Totdat zij met een andere man getrouwd is geweest, dat huwelijk geconsumeerd is geweest, en die man dan uit zichzelf scheidt van haar of overlijdt of iets dergelijks, dan mag hij niet. Dan pas mag die eerste man weer met haar trouwen. Ja? Nu, tayyip. Ik zag laatst een artikel in het Algemeen Dagblad, ik weet niet of jullie die gezien hebben, van een Egyptenaar in Egypte, die is in 2000, ik weet niet in welk jaar ze noemde, 2020 of zoiets, heeft hij meer dan 300 huwelijken gehad. In 2020 heeft hij meer dan 300 huwelijken gehad.
Schrikkeljaar. Op maandag,
oké,
gratis.
Hoe komt dat? Dus ik lees het huwelijk, ik lees het huwelijk. Ik lees het artikel, ik denk, hé, waar gaat dit over? Wat bleek, hij heeft...
Steeds dezelfde vrouw. Kniplicht helaas.
Hij heeft een bureau geopend. Hij is een bureau gestart. Waarbij hij een oplossing wil bieden aan mannen die 3 keer van hun vrouw zijn gescheiden. Dat hij tijdelijk met hun vrouw trouwt. Daarna weer scheidt van hen, zodat die eerste man weer terug kan gaan naar zijn vrouw. Wil je?
Business.
Ja, business. Ja. Maar echt een onderneming. Ondernemingsplan, alles. En hij verdiende daar geld mee. Hij verdiende daar goed geld mee. Dus als een man, zeg maar, of vaak vrouwen zijn die benaderen hem dan, dat hun man 3 keer is gescheiden van hem. En dat ze dan een oplossing zoeken. Hij zegt, geen probleem, wij trouwen. Daarna scheid ik van jou. En dan kan je terug naar je man. Weet je wel? En dat deed hij dan. Hij zei er wel bij dat hij beloofde aan die eerste mannen, zeg maar, dat hij hem niet aanraakt. Wat het überhaupt ongeldig maakt, want het huwelijk moet geconsumeerd worden voordat het geldig is. Maar hoe dan ook, dus dit is tahlil. Dit is het tahlil. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, la'ana al-muhallila wal-muhallala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft de muhallil, degene die het halal, die het huwelijk muhallil betekent, degene die het halal probeert te maken. Dus de man die dat doet, heeft de profeet vervloekt. Hij vervloekte de muhallil en de muhallala lahu. Oftewel de eerste echtgenoot die opdracht geeft om dit te doen, die in het complot zit, die heeft de profeet ook vervloekt, sallallahu alayhi wa sallam. Omdat dit natuurlijk een list is, dit is een list om een wetgeving van Allah te omzeilen en te ondermijnen. En dat is waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam zo iemand vervloekt heeft. En mohim, dus als iemand trouwt met de intentie om haar weer halal te maken voor haar eerste man, dan is dit nikah at-tahlil, dat huwelijk is überhaupt ongeldig. Dat huwelijk is überhaupt ongeldig. En dan, ook al zouden ze het huwelijk consumeren, dat huwelijk is überhaupt ongeldig. En dan, dan is zij ook niet halal voor haar eerste man, want het huwelijk is überhaupt ongeldig. En als die eerste man in het complot zit, daar opdracht toe heeft gegeven, dan is hij ook zondig. En anders is alleen degene zondig die haar halal probeert te maken voor haar eerste man.
De vrouw niet?
Sorry?
De vrouw niet?
De vrouw in deze. Als dat haar intentie is. Nee, de vrouw is niet zondig hier. De vrouw is hier niet zondig. Waarom niet? Omdat. Omdat de.
Adhan.
Dus de Adhan. We gaan nu afronden, inshallah. De vrouw is niet zondig omdat het huwelijk is niet in haar hand. Zelfs al trouwt ze met die nieuwe man, zij kan niet van hem scheiden. Dus zij zit vast in dat huwelijk. Zij heeft geen invloed op of dat tweede huwelijk wordt ontbonden of niet. Ze is afhankelijk van die andere man. Dus omdat zij daarin geen rol heeft te spelen, zij kan geen talak geven, toch? Om terug te gaan naar haar eerste man.
Maar dus ze maakt een afspraak.
Zij heeft geen... Ja, maar welke afspraak? Als hij zegt, ik weiger talak te geven, die tweede man, die muhallil. Als hij zegt, sorry, ik heb me bedacht, ik wil bij jou blijven. Zij kan niks doen, zij is getrouwd. En de talak is in de hand van de man. Dus daarom heeft de vrouw hierin geen rol. We gaan bidden, inshallah. Daarna komen we terug. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaykum. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja, ja, ja.